Goedemorgen gemeente. Ik heb een hele lange brief, dus ga er even goed voor zitten. In de eerste plaats wil ik u van harte welkom heten voor deze dienst. Fijn dat u gekomen bent. Ook een hartelijk welkom aan dominee van der Plas. Ook fijn dat u gekomen bent. De eerste afkondiging die betreft de uitslag van niet zozeer de verkiezingen, maar wat degene die verkozen zijn, of dat ze het wel of niet hebben aanvaard. Met dankbaarheid maakte de kerkraad u bekend dat de broeders C. Stam en M. Stout hun verkiezing tot ambtsdrager, respectievelijk ouderling, kerkrentmeester en diaken, hebben mogen aanvaarden. Broeder Molenaar had niet de vrijmoedigheid om zijn verkiezing te aanvaarden. We wensen de broeders rust en zegen toe op hun beslissing en ook wel een oproep naar de gemeente om voor hen te bidden, voor alle drie, om ja, toch een bevestiging te krijgen op de keuze die gemaakt is. Op DV woensdag aanstaande zal er weer Bijbelkring worden gehouden om 8:00. Het zal gaan over hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Joël. De oproep tot reformatie. Iedereen is weer van harte welkom. We brengen u de open avond van de vrouwengesprekskring Rebecca onder de aandacht. Die is morgenavond, 11 november, om 8:00. Dan is er een gastspreker, Jurk Boller. Die is missionair medewerker in Rotterdam. En hij spreekt over een belangrijk thema, deuren open. Hoe kun je als kerk naar buiten treden? Dat is heel belangrijk, want de kerk dat is Gods werk. Dus hoe kunnen we nou God helpen om als kerk naar buiten te treden? En daar hoopt Jurk Boller ons belangrijke dingen over te vertellen, waar we vast en zeker iets mee kunnen. Dus ik roep u echt op om naar deze avond toe te komen. Ook het pannenkoekenrestaurant van DV aanstaande zaterdag breng ik onder uw aandacht. Daar kunt u ook het een en ander over lezen in de weekbrief en ook in het kerkblad. En dat is ook een mooie activiteit. En ik zou zeggen, maak er gebruik van en kom erheen. Tot slot wil ik nog iets vertellen over de open bijeenkomsten die we organiseren als kerk op een tweetal zondagen in het najaar. De eerste bijeenkomst die is al geweest, dat was op 29 september. En de tweede bijeenkomst die zal plaatsvinden over 2 weken op 24 november. Dat zijn bijeenkomsten hier in de kerk op zondag om 12:00. En die zijn bedoeld voor de geïnteresseerden van buiten. En ik kan u vertellen dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Dat weten we misschien niet, maar heel veel mensen zijn geïnteresseerd in wat het geloof betekent. En ik zal u vertellen wie dat zijn. Dat zijn uw buren, dat zijn uw familieleden en dat zijn mensen in uw netwerk. Die zijn geïnteresseerd in wat u gelooft. Nou, juist voor die mensen hebben wij bijeenkomsten georganiseerd. En de tweede zal dus plaatsvinden op 24 november. En eigenlijk wil ik u allemaal oproepen, echt met klem, om rond te kijken in uw eigen netwerk en om mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst. Ik zou het heel erg mooi vinden. Misschien moeten we het maar gewoon afspreken dat iedereen hier in de kerk 2 mensen uitnodigt. Als u dat gaat doen, dan zal het op 24 november heel erg vol worden in de zaal. En daar roep ik u echt toe op. Ik beloof u dat ik het zelf ook zal doen. En ik hoop dat u het ook gaat doen. We hebben daar een folder voor. Die folder die kent u. En er liggen nog heel veel exemplaren in de hal. Ik zou zeggen, neem er 2 mee en ga gericht op 2 mensen af en nodig deze mensen uit. Misschien een beetje activistisch, maar soms moeten we wel eens een beetje in gang gezet worden. Nou, tot slot iets over de collecten, die zou ik bijna nog vergeten. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Gaven. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En we zingen nu samen onze voorzang. En dat doen we uit Weerklank 559. Het eerste, het vierde en het zesde couplet. Dan wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, opgestaan uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 40. En daarvan het tweede en het achtste vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, en het achtste verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, vers 2 en 8. We stellen ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 67. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Het ligt zomaar dicht bij elkaar, heren, danken en bidden. 10.000 redenen om u te danken. Hoe meer we daarbij stilstaan, des te kleiner worden we zelf. Want wat is dat een bemoediging als we het moeilijk hebben. Gij zijt mijn licht, mijn kracht. Dat te weten. In alle dingen van het leven. dat u er bent. En dat u naar ons omziet. Dat u van ons weet. Van grote en kleine dingen. En dat u meetrekt op die weg van het geloof. Maar ook dat andere, dat bidden, dat u daarin zo nodig hebben, wordt mijn ziel van het kwade licht verrast. Dat kan ons zomaar overkomen. Dag voor dag. Ook in grote en kleine dingen. We hebben u voortdurend nodig. Daarom is het ook zo'n zegen, Heere, dat u ons hier bijeenbrengt en dat we verbonden kunnen zijn met de gemeente. Dat we de week mogen beginnen, dat u de week begint met ons, met uw woord. Om tegen ons te zeggen, daar gaat het om. Want die weg met u, daar zijn we niet van onszelf op. Dan hebben we toch nodig dat u ons daarop brengt. U wijst het ons aan, u roept ons tot bekering en zegt, dit is de weg, ga daarin. En wij maar opzij komen. En toch weer van de weg afraken. Aan de een of de andere kant. Maar hoe het ook is, we toch weer in de sloot eindigen. En er weer uitgehaald moeten worden. En dan weet u wel waarover wij struikelen en we weten het zelf ook. En we belijden dat voor u als zonde. En we bidden om vergeving. En we bidden dat u dat bedekken wilt met het bloed van de Heere Jezus Christus. Met zijn volbrachte werk. Zodat we verder kunnen. Dat u ons eruit halen wilt. Op onze voeten zetten wilt. Achter Jezus aanbrengen. Voor het eerst of steeds meer. Heere, kom dan zo vanmorgen in ons midden. Dat we dat kunnen zeggen. Ik dank u dat ik danken mag. Ik dank u dat u er bent. En tegelijk bid ik, Heere God, laat me niet alleen. Ga met ons mee. Trek ons mee met u, Heere Jezus Christus, door uw geest en door uw woord. En richt ons op als we vielen. En geef ons kracht om te getuigen. Stel ons tot zegen. Vernieuw ons hart. Of vermeerder ons het geloof. Uit genade bidden we dat u zo het woord voor ons openen wilt. In de kracht van uw geest. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan lezen uit het boek Samuel. Het eerste boek Samuel. En daarvan lezen we uit het 25ste hoofdstuk. 1 Samuel 25, vers 1 tot 13. En dan vanaf vers 20 tot 34. Uit 1 Samuel 25. En we lezen daar het woord van God al dus. En Samuel stierf. En heel Israël kwam bijeen. Zij bedreven rouw over hem en begroeven hem bij zijn huis in Rama. David stond op en trok naar de woestijn Paran. Nu was er in Maon een man die in Karmel zijn bedrijf had. Die man was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schapen en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schapen in Karmel en de naam van die man was Nabal en de naam van zijn vrouw Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat Nabal zijn schapen aan het scheren was, stuurde David er 10 knechten heen. David zei tegen zijn knechten, ga naar Karmel en als jullie bij Nabal komen, moeten jullie hem in mijn naam naar zijn welstand vragen. Dit moeten jullie zeggen tegen die man die in voorspoed leeft, vrede voor u, vrede voor uw huis, vrede voor alles wat u hebt. Dan nu, Ik heb gehoord dat er schaapsgeerders bij u zijn. Nu dan, herders die u hebt, zijn bij ons geweest. We hebben hen niet lastig gevallen. Ze hebben al de dagen die zij in Karmel geweest zijn ook niets gemist. Vraag het uw knecht en ze zullen het u vertellen. Laat deze knechten daarom genade vinden in uw ogen, want we zijn gekomen op een goede dag. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. De knechten van David kwamen en spraken namens David overeenkomstig al die woorden tot Nabal. Toen ze zwegen, antwoordde Nabal de dienaren van David: wie is David en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zou ik dan mijn brood, mijn water en mijn vlees nemen, dat ik voor mijn knechten schaapsgeerders geslacht heb, en zou ik het aan mannen geven van wie ik niet weet waar ze vandaan komen? Toen keerden de knechten van David om en gingen de weg terug. Ze kwamen bij David en vertelden hem overeenkomstig al deze woorden. David zei tegen zijn mannen: laat ieder zijn zwaard aangorden. Toen gordde ieder zijn zwaard aan en ook David gordde zijn zwaard aan. Ongeveer 400 man trok achter David aan en 200 bleven er bij de bagage. Dan gaat het verhaal verder en waarschuwen de knechten van Nabal, de vrouw van Nabal, Abigail, en die treedt direct op. Ze gaat op weg met een geschenk naar David. En we lezen verder bij vers 20. Toen zij op de ezel reed en de berg afdaalde, door de bergwand aan het gezicht onttrokken, zie, toen gebeurde het dat David en zijn mannen haar tegemoet kwamen en zij ontmoetten hen. David had gezegd: werkelijk, ik heb voor niets alles bewaakt wat deze man in de woestijn heeft, zodat er niets gemist wordt van alles wat hij heeft, en heeft mij kwaad voor goed vergolden. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David, als ik van alles wat hij heeft één man tot morgen overlaat. Toen Abigail David zag, haastte ze zich, kwam van de ezel af. Vervolgens wierp ze zich voor David op haar gezicht en boog zich ter aarde. Ze viel aan zijn voeten en zei: ach, meneer, op mij rust de misdaad. Laat uw dienares toch spreken ten aanhoren van u en luister naar de woorden van uw dienares. Laat meneer toch geen aandacht schenken aan deze verdorven man, aan Nabal. Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Maar ik, uw dienares, heb de knechten van mijn heer die u gezonden hebt niet gezien. En nu, mijn heer, zo waar de Heere leeft en u zelf leeft, het is de Heere die u verhinderd heeft tot bloedschuld te komen en dat uw eigen hand uw verlossing zou schenken. En nu mogen uw vijanden en zij die kwaadwillend zijn tegenover mijn heer worden als Nabal. Welnu, dit is het geschenk dat uw dienares voor mijn heer gebracht heeft, opdat het u gegeven zal worden aan de knechten die mijn heer volgen. Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de Heere zal voor mijn heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn heer de oorlogen van de Heere voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Wanneer een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn heer veilig zijn in de buidel van de levende bij de Heere uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren, midden uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren, wanneer de Heere aan mijn heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft, en hij u aanstelt tot een vorst over Israël, dat dit dan voor u, mijn heer, niet tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn, dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt en dat meneer zichzelf verlossing geschonken heeft. En wanneer de Heere mijn heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail: gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mij verlossing geschonken zou hebben. Want zeker zo waar de Heere leeft, de God van Israël die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had mij tegemoet te komen, dan was er van Nabal niet één man tot aan het morgenlicht overgebleven. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen uit de bundel Weerklank, Psalm 37. Psalm 37, het tweede, derde en vierde vers. Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen. Zie op de Heer als onrecht u doet lijden. Doe weg uw toorn, houd op met grimmig vragen. Vers 2, 3 en 4 van Psalm 37 uit de bundel Weerklank. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 31, vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen en 19 beminde Heer Gods gunstgenoten. Psalm 31, vers 16 en 19. De tekst voor de preek vindt u wat we samen luisteren, 1 Samuel 25, versen 29 tot 33. Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en naar het leven te staan, zal het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel van de levende bij de Heer uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren uit het midden, uit de holte van de slinger. En het zal gebeuren wanneer de Heer aan mijn Heer zal doen naar al het goede dat hij over u gesproken heeft en hij u aanstelt tot een vorst over Israël, dat dit dan voor u, mijn Heer, niet tot een struikelblok of tot een aanstoot van uw hart zal zijn, maar dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt en dat mijn Heer zichzelf verlossing geschonken heeft. En wanneer de Heer mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienares. Toen zei David tegen Abigail, gezegend zij de Heere, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Gezegend is uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag verhinderd hebt tot bloedschuld te komen en dat mijn eigen hand mij verlossing geschonken zou hebben. De deur ging open van het klaslokaal en daar stond hij. Met zijn wapen in zijn hand. En hij begon te schieten. En al de leerlingen doken weg tussen de banken. Maar een heel aantal werden geraakt. Wie had dat nu van hem verwacht? Het was maar een stille knul. Beetje eigenaardig ook wel, maar toch. En dan opeens zo los te breken. Blijkbaar koesterde hij wrok. Tegen de maatschappij. Tegen zijn omgeving. Tegen alles en iedereen. En dat zou in één keer heel de wereld weten. En hij was zomaar binnengekomen. En hij schoot zijn wapen leeg. En als zoiets dan gebeurt, en het gebeurt in Amerika bijna elke dag, ergens wel, dan vraag je af, hoe kan dat nou zo ver komen? Ja, die wapenwetgeving zal waar wezen, maar het was in ons eigen land ook op een gegeven moment zo. Zomaar in een winkelcentrum. Gewone jongeren kunnen plotseling veranderen in keiharde moordenaars. Denk maar wat er gebeurt met die mokermafia. En hoe zie je dan zomaar neerknallen? Een afrekening in het criminele circuit. We hebben er zelfs een uitdrukking voor. Geweld. Het is overal. Zit soms heel dichtbij. Hoe is het nou toch mogelijk dat mensen zo worden? Ik heb hem er niet bij grootgebracht, zegt moeder. Het was zo'n aardige jongen. Ja, maar hij heeft er wel 4 vermoord. Hoe kan dat dan? Catechismus zegt maar heel eenvoudig. We zijn geneigd God en onze naasten te haten. Dat zit in je hart. Het is alleen maar genade als je ervoor bewaard blijft. En God gebruikt daar bijvoorbeeld je opvoeding voor. En de wetten van de overheid. Soms grijpt God heel direct in een mensenleven en zet hij je met kracht stil. Zoals dat Paulus gebeurde. Of God zet iemand op je weg die je terughoudt van dingen waar je later spijt van krijgt. Je geweten, maar daar kun je niet altijd op vertrouwen. Het kwaad ligt immers altijd op de loer. Zelfs gelovige mensen kunnen struikelen en vallen. heeft vaak ook alles met je karakter te maken. Kijk maar wat er vandaag gebeurt in de tekst die we gelezen hebben. Het is een bekend verhaal, Nabal en Abigail en David. Het verhaal van 1 Samuel 25 is eigenlijk ook een tussenstukje. Het onderbreekt het grote verhaal waarover het gaat in 1 Samuel van de strijd tussen Saul en David. En David is elke keer onderweg. Hij gaat van de ene woestijn naar de andere. Maar behalve dat hij voortdurend in beweging is, is er natuurlijk ook nog wel meer aan de orde. En daarom onderbreekt de schrijver hier het verhaal om ons achter die grote geschiedenis van David en Saul ook iets te laten zien van het gewone leven van elke dag. Want juist in de praktijk van elke dag moet uitkomen wat je geloof waard is. En daar komt het erop aan om trouw te blijven in de dienst van de Heere. Nou, David zat in ieder geval volop in praktische problemen. Want hij moest door de vervolging van Saul voortdurend wisselen van woonplaats. En de groep rond David was intussen gegroeid, hebben we gelezen, tot ruim 600 man. En later lezen we ook nog van vrouwen en kinderen. En die moeten allemaal gevoed en gekleed worden. En daarom overviel David met zijn legertje de karavanen en de dorpen van de Filistijnen. En daarnaast werkten ze voor de Israëlieten. En dat is hier aan de orde. Later lezen we ook nog dat David als een soort, ja, je zou bijna zeggen, een huurleger bij de Filistijnen ten slotte terechtkomt. Maar hier is hij bezig om te zorgen voor het bezit van Nabal. Een rijke boer uit Karmel die duizenden schapen en geiten had. Nou, zulke grote kudden trekken rovers aan. Zeker in die tijd. En die komen om hun portie te krijgen. En de herders te verslaan. Alleen dat was dit jaar bij Nabal niet gelukt. Hij had toch geen schaap gemist. Want de rovers hadden zich wel twee keer bedacht voordat ze de herders aanvielen toen ze de mannen van David zagen. En dat heeft natuurlijk een prijs. En toen de tijd aanbrak dat schapen geschoren waren en de wol verkocht kon worden, stuurde David een groepje mannen naar Nabal om een soort beschermingsgeld te vragen. Dat gebeurde in Israël wel vaker. En het was dan ook normaal dat je dat deed en gaf. En dat werk beloonde. Maar Nabal die dacht er anders over. Nabal die had sowieso zijn eigen kijk op de dingen van het leven. Die man die was rijk geworden door vooral aan zichzelf te denken. Dwaas betekent zijn naam. Je zult maar zo heten. Nou, het stoorde hem dus blijkbaar helemaal niet. Zolang hij zijn zin maar kreeg, dan was het voor Nabal goed. En toen de mannen van David kwamen om hun loon op te halen, heeft hij ze gewoon weggestuurd en gezegd, wie is die David eigenlijk? Een weggelopen slaaf, wat heb ik ermee te maken? Zulk gespuis, dat hoeft bij mij niet om geld te komen. Maak dat je wegkomt. Later zouden ze zeggen, ga weg of ik laat de hond op je los. En ik kon David niet grover beledigen. En zo deed Nabal zijn naam eer aan. Want David was geen onbekende in die streek. En dat leger van David, dat was intussen een machtsfactor geworden. Zo'n man kun je niet ongestraft beledigen. En daar komt nog wat bij. Want David was tot koning gezalfd over Israël. En zo langzamerhand was dat duidelijk geworden ook bij het volk. De Heere had hem apart gezet voor zijn roeping. En als je dan zo'n man een weggelopen slaaf noemt, dan beledig je niet alleen David, maar dan doe je ook God tekort. En die woorden van Nabal, die geven aan dat hij zich daar niet om bekommerde. Hij had genoeg aan zichzelf. En kijk, dat noemt de Bijbel nou typisch het kenmerk van een dwaas. Dwaas ben je als je niet met God rekent en niet met de mensen rekent. Als je alleen maar met jezelf rekent. Als je denkt dat je je leven in eigen hand kunt houden. Met geld kun je alles kopen, zeggen mensen. Als je er maar genoeg van hebt, dan hoef je aan niemand meer te storen. Dan is je kostje gekocht. Wat wil je nog meer? En zulke mensen zijn tamelijk dik gezaaid in onze tijd. Maar de Bijbel laat ons een heel andere kant zien. We hebben er ook van gezongen in Psalm 37, maar Psalm 49 zegt het nog krasser. Psalm 49 zegt zulke dwaze mensen, die denken dat ze hun leven in eigen hand kunnen houden, die met God en met mensen niet rekenen, die zijn als schapen die de ondergang tegemoet gaan. Ze lopen regelrecht het graf in. En zo leven eindigt met de dood, want God laat niet met zich spotten. Jawel, maar intussen kan het dan toch wel pijn doen als je zo behandeld wordt. Ze zullen je zomaar wegsturen. Kijk eens naar David, hij kookt van woede. Dat is een belediging, die neemt hij niet. En nu gaat David dus helemaal op de toer, zoals we dat vandaag aan de dag ook meemaken. Je hoeft maar dat te doen. En pas maar op, voor je het weet staat er een in de straat met een automatisch wapen. En voor 2.000-3.000 euro schiet hij je neer. Dat is de wereld van vandaag. David gaat wraak nemen, helemaal in die lijn. En de hele wereld zal weten dat je hem niet ongestraft kunt beledigen. En dan krijgt de geschiedenis plotseling een heel andere wending. Want in het vorige hoofdstuk lezen we dat David Saul heeft gespaard en zijn leven gespaard. En straks in het volgende hoofdstuk gebeurt dat ook. En dan opeens daartussenin dit verhaal. Gaat dan het toch anders met David? Zal hij het recht in eigen hand nemen? Gaat hij, zoals de tekst het zegt, zichzelf verlossen? En wordt hij een man van geweld? David wordt op de proef gesteld. En het lijkt erop dat de schaal precies naar de verkeerde kant doorslaat. En dat is nou net de bedoeling van de boze. Want de boze probeert ons altijd tot zonde te brengen. En hij doet dat vooral op momenten dat je daar een beetje voor open staat. Want David had het in die dagen best moeilijk. Je moet het eens even bedenken. Hij was tot koning gezalfd. En wat deed hij? Hij liep op de schapen van een ander te passen. En hij was voortdurend op de vlucht. En dat leek niet zeker in zijn leven. En Samuel de profeet was ook nog overleden. Dat was die man die hem raad had gegeven. Die hij daarna nog een keer gesproken had. En die in Gods kracht hem tot koning had gezalfd. En als hij zulke verliezen leidt, van iemand die in het geloof veel voor je betekend heeft, dan laat dat een grote leegte achter. Je man, je vrouw, je opa, je oma, je vriend, je vriendin. Zulke mensen kunnen een stempel op je leven zetten. Dan gaat er een grote deur dicht als ze wegvallen. Ik denk aan wat me zo overkwam toen een oude vader overleed en die grote zoons van hem, allemaal mensen al lang in volwassen, en die stonden daar en ze waren diep ontroerd. En ze zeiden, wie zal nu voor ons bidden? Want vader bad elke dag voor ons. Kijk, zoiets had David ook ervaren. Samuel weg. En er kwam nog meer bij. Toen hij vluchtte had hij zijn vrouw, met wie hij pas getrouwd was, Michal achtergelaten. En aan het eind van het hoofdstuk lezen we dat Saul Michal aan een ander geeft. David ging van het ene verlies naar het andere. En dan kan er dus in je leven een moment komen dat je denkt, en nu is het genoeg. Heere God, moet dat nou echt zo? En dan zegt de boze, hou nou maar op met bidden, heeft geen enkele zin. En hou maar op met praten. Je zult maar eens een keer de zaak in eigen hand moeten nemen. En voor je het weet, dan zeg je, zullen ze het weten ook. En dan ben je net als David en dan ga je met het zwaard in de hand onderweg om orde op zaken te stellen. Dan slaan we er maar een keer op. En dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn. Ja, wacht even, maar dan vergeet je waar het op aankomt in je leven. Kan een gezalfde van God een man worden van geweld en van moord? De Bijbel zegt, in stilheid en vertrouwen zal u sterkte zijn. Dat lijkt zwak, maar het is eigenlijk de grootste krachttoer in het geloof. Stil wachten op wat God doet. Vertrouwen op wat God beloofd heeft. Niet voor de Heere uitlopen, maar achter Christus aankomen. Weet je, dat vraagt oefening in het geloof. Dat vraagt een biddend leven. Waarin je met al die dingen van je leven, met je verdriet, met je teleurstelling, met het onrecht wat je gedaan wordt, met alles waar je mee geconfronteerd wordt in je leven, dat je daarmee bij God terechtkomt. Dat je het in Gods handen legt. Want zo'n vertrouwen komt je niet zomaar aangewaaid. Misschien heb je het daar wel heel moeilijk mee. Jij ook misschien wel. Want we nemen het toch veel liever in eigen handen dan dat we het aan de Heer overlaten. Voor je het weet sla je zomaar een weg in die van God afleidt. En dat gebeurt hier met David. Eerder had zij tegen Saul gezegd, de Heere zal tussen u en mij recht spreken. En wat gebeurt er nu? Nu wordt David zelf rechter. En hij noemt de naam van God, maar alleen om zijn eigen woorden kracht bij te zetten. En als zij de daad bij het woord voegt en als zij inderdaad dat hele gezin en heel die boerderij, zeg maar, van Nabal uit zal moorden, dan is hij een tweede Saul. Want Saul schrok er ook niet voor terug om de priesters van Nob te doden. En zal David dan zo worden? Dan valt dus elk verschil tussen David, die gelovige David, en die Saul die steeds verder bij God vandaan loopt, valt elk verschil weg. En als je dat weet, dan voel je de spanning in de tekst. Zal David dan met geweld zijn roeping als koning verzaken? Zal hij zonde doen die hij zijn leven lang zal moeten meedragen? Want de duivel heeft allerlei manieren om je tot zonde te verleiden. En dikwijls sluit de boze dan aan bij je karakter. Als je driftig bent, dan blaast de boze dat vuurtje aan. En als je gierig bent, dan ben je de hele dag met geld bezig. En als je ergens een zwak voor hebt en misschien wel verslaafd aan bent, dan kom je dat op je computer tegen. Zomaar, elke keer weer. En daarmee probeert de boze je zo ver te krijgen dat je vergeet wat God met je leven bedoelt. Dat je dus voor je eigen kans gaat en je eigen hart volgt en doet wat je wil. Ook al gaat het tegen God in. En daar waarschuwt God voor. Want weet u, juist in het geloof heb je je leven lang te strijden met je zondige aard. Dan zijn we wel nieuwe mensen geworden als je tot geloof komt. Maar dan draag je nog zoveel van dat oude met je mee. En dan merk je hoe makkelijk het is om het spoor bijster te raken. Weet u, het is alleen maar genade als God ons daarvoor bewaart. En als je dan toch in zonde valt, blijf er niet in liggen, zegt de Bijbel. Keer om, bid God om vergeving, ga de weg die hij je wijst. Dat is zelfverloochening. Daar heb je de Heere zelf het meest in nodig. Apostel Petrus, dat was ook zo'n gifkikker. Net als Johannes en Jacobus, de zonen van mannen van Boanerges. Dat waren van die mannen die altijd klaar stonden. Van die vissers die, om zo te zeggen, van die harde knuist hadden. Die zeiden, ik zal het je wel even laten voelen. En wat zegt de apostel Petrus dan, jongens en meiden? Je moet bij de Heer Jezus zijn. Kijk eens naar wat Christus deed. Je leest dit in de brief van Petrus. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Kijk, bij hem vind je vergeving en nieuw leven. En hij wil je leren wat Gods weg voor je is. En hij leidt je verder wanneer mensen je laten vallen. Het lijkt er anders wel op dat David de weg compleet kwijt is. Als het van David afgehangen had, dan was er niet één man overgebleven. Het was één grote moordpartij geworden in Nabals huis. Je weet niet, zei de Heer Jezus tegen Johannes en Jacobus, die vuur wilde laten afdalen van de hemel om Samaritanen te verteren. Je weet niet van welke geest je bent, nee. Dan kom je achter als God je daar even bij stilzet. Met zijn woord en geest. En dan was je misschien net als David al een heel eind op weg. En je was doof voor die stemmen van binnen en buiten. En je liep door als een blind paard op weg naar de ondergang. En toen opeens, toen brak het licht bij je door. En toen ontdekte je waar je mee bezig was. En dat dat niet voor God kan bestaan. En dan houdt God je de spiegel voor. En ontdek je waar het misgaat in je leven. En zo roept hij je tot bekering. Dat kan zomaar gebeuren onder de bediening van het woord. Het kan zomaar gebeuren. Je leest de Bijbel aan tafel en opeens, daar wijst God je aan. God kan ook mensen op je weg zetten. Om je te waarschuwen en je terug te houden van het kwaad. Vroeger zeiden ze, zulke mensen zijn een middel tot je bekering. Voor het eerst of opnieuw. Nou, Abigail was zo iemand. Die vrouw van Nabal, daar merken we aan alles dat ze een gelovige vrouw was. Ja, misschien had ze het daarom ook zo lang bij die dwaze man uitgehouden. Ze had geleerd om de minste te zijn en toch in het geloof aan God vast te houden. Ze had geleerd op God te wachten. En dat wil ze David nu ook leren. Want terwijl hij oprukt met zijn mannen waar Nabal woont, komt zij hem tegemoet. En jongens en meiden, het verhaal is dat je het zomaar ziet gebeuren. David komt eraan met zijn soldaten, zwaard in de vuist. En ze gaan de hoek om. En daarachter, plotseling, daar is Abigail. En ze valt van haar ezel af en ze valt voor David neer met haar geschenken. En ze is een blok op de weg die hij gaan wil. En het belangrijkste wat ze doet is wat ze zegt. En dan moet je eens op die woorden letten. Want je zou eigenlijk verwachten als zoiets je bedreigt, dat je weet, de dood komt me tegemoet. Waar vraag je dan om? David, spaar mijn gezin. David, denk toch aan wat er nodig is voor ons. En we hebben het niet zo bedoeld, zegt ze allemaal, jawel. Maar ze legt de nadruk toch op iets anders. Ze legt de nadruk op God en zijn plan met David. En dat is nu de leiding van de Heilige Geest in haar leven. Zulke vrouwengemeenten die zijn door de tijden heen beslissend geweest voor de voortgang van Gods koninkrijk, van die vrouwen die met de wijsheid van het geloof mensen wegen wijzen. Dank God als je zo'n vrouw hebt. Of vraag erom als je alleen bent. Dat is een zegen. Je kunt het ook omdraaien. Je mag ook denken aan je man. Als je zelf een beetje opvliegend bent. Je hebt een vrouw die tegen je zegt, zou je niet een beetje dimmen? Of net andersom, dat je denkt, ja zo, voor elkaar tot een zegen zijn. Nou, we merken wat het hier is. Abigail denkt aan Gods koninkrijk. En als ze zo spreekt, is het alsof God zelf haar vanuit de hemel David tegenhoudt. Deze vrouw weet waar het op aankomt. En geleid door de Heilige Geest wijst ze David de weg. En ze erkent hem als koning voor Israël. De man die de oorlogen van de Heere voert. En daarom waarschuwt ze hem voor de zonde. Het is eigenlijk heel wonderlijk, hè, dat twee zulk verschillende mensen elkaar hier vinden in het geloof. Ja, daar ben je dus tot een zegen. Weet je, als je zo gevuld wordt van de Heilige Geest, als de liefde van Christus in je hart is, dan ga je proberen een ander van een verkeerde weg terug te krijgen. Dat is ook gemeenschap der heiligen. In de gemeente. Dat is geen bemoeizucht. Dat is liefde. En dan niet die liefde waarvan mensen dan, u weet dat wel, tegen je zeggen. Ik zeg het en in liefde. Nou, en dan komt er meestal een schop. Dan denk je zo, dat is een rechtse directe. Ik zeg hem in liefde, maar die komt het hardste aan. Nee, zo niet. Nee, omdat je het de boze niet gunt dat die ander geestelijk schade leidt. Jouw vriend, je vriendin, iemand in je omgeving. Dat je zo tegen die ander zegt, het gaat mis met je. En dat wil God niet in jouw leven. Dat wil God niet met jou hebben. Omdat de naam van de Heere ermee gemoeid is. Omdat je niet wilt dat er straks mensen zullen komen van buiten die zeggen, zie je wel, dat zijn al die kerkmensen. Hè? Moet eens kijken wat die doen. Heb je het ook niet te zoeken. Nee, de gemeenschap der heiligen is dat ik probeer die ander daarvan terug te houden. Of als iemand struikelt en valt, dat ik hem opraap en weer probeer op de been te krijgen. Mensen ondersteunen. Is toch mooi als jullie als jongeren dat doen. Ik weet dat dat wel gebeurt, hier en daar zal hier misschien ook wel zijn. Dat er elke keer wel altijd wel één is of twee waarvan je weet, ja, jammer hè. Die zat vroeger bij ons altijd op de Bijbelkring of op de catechisatie of daar trokken we mee op de vereniging. En ja, die gaat het nou een beetje opgeven. Hoe komt dat nou? Heeft gehoord? Ja, die heeft een paar vrienden gekregen of een paar vriendinnen. En ja, nou, daar wil ik niet meer mee. Zeg je dat wel eens tegen die ander? Want zo kunnen we mensen bij God en zijn gemeente bewaren. Dat is dubbel nodig. Dat we omzien naar elkaar in een tijd waarin geldt ieder voor zich. Waarin mensen de ruimte krijgen om te doen wat ze willen. Waarin het dus kan dat er een jongen is die zijn AK-14 pakt. En er een heel systeem inschuift. En zomaar een halve klas doodschiet. En ik weet wel, we kunnen niet alles voorkomen. Maar het is wel van levensbelang. Dat we zo naar elkaar omzien. Geef acht op elkaar, zegt de apostel. Dan hou je elkaar vast. Bid je daar ook om, en u? Om voor een ander tot een zegen te zijn. Abigail ziet het gevaar en ze waarschuwt David ervoor. En ze doet nog meer. Ze zegt, David, dat heb je toch helemaal niet nodig. Om met geweld je staande te houden. Je bent toch in Gods hand. Hij zal voor je zorgen. Wanneer er een mens opstaat om je te vervolgen en naar het leven te staan. Zal het leven van mijn Heer veilig zijn. In de buidel van de levende bij de Heere uw God. Het leven van uw vijanden echter zal u wegslingeren, midden uit de holte van de slinger. En dan is het gemeente alsof God David op zijn schouder tikt. Alsof God zegt, keer nou toch om. Want je bent op de verkeerde weg. Vertrouw je het niet dat ik voor je zorgen kan? Keer om. Ik heb het je toch beloofd. En ik maak mijn belofte waar. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen. Je hoeft jezelf niet te verlossen. Ik hou de hele wereld in mijn hand. En ik zorg er bijzonder voor die in mij geloven. En verkijk je dan niet op de macht van Saul, van anderen die tegen zijn. Je leven is veilig bij mij. En dan gebruikt Abigail een prachtig beeld. Dan herinnert ze David een beetje ook aan de overwinning op Goliath. En ze zegt, zo gaat het met jezelf en met je vijanden. God zal je bewaren in de buidel van de levenden. Je bent kostbaar voor God. Je bent een parel in zijn hand. En wat kostbaar is, dat wil je veilig wegbergen. Nou, dat doe je toch ook als je met vakantie gaat. Dat doe je toch je portemonnee niet in de achterzak als je in Rome of in Madrid of weet ik van waar eens een poosje rondloopt. En dan zorgen we dat hij op een goed plekje zit. Dan zorg je dat je wat heel kostbaar is onder je kleren verbergt. Wel, zo deden ze het in het oosten ook. Juwelen en andere kostbaarheden, die werden in een buideltje gebonden. En dat droegen ze onder hun kleren. Dat konden ze altijd bij zich hebben. Dan wist je zeker dat je het niet zou verliezen. Zo zal God voor je zorgen, zegt Abigail. En dat geldt niet alleen voor David, maar dat geldt voor ieder die gelooft. De Heere houdt hen dicht bij zich. Hij vergeet hen geen moment. Er is een lied dat zegt, er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. Kijk zo. Zo trekt God mensen naar zich toe. Zo leert God je leven in het geloof. En dan brengt Christus ze bij de Vader. En dan legt hij ze aan het hart van zijn Vader. Daar was het ook begonnen. In dat hart van God. Met die eeuwige liefde. Toen hij hen lief had voordat ze er waren. En dan wordt het waar die hij verkoren heeft. Heeft hij ook geroepen. Dan ga je, als je Christus leert kennen. Vanuit de dood naar het leven. Vanuit de duisternis naar het licht. U ook. Kwam het zover bij u? Dat je die stem van de heiland hoorde, zoals die klinkt in het woord. Je was een vreemdeling in je hart voor God. Je was bezig jezelf te verlossen. Je ging eigen wegen, ver weg van God. En toen kwam Jezus voorbij. En hij riep je tot bekering. En hij zocht je en hij vond je met zijn liefde en met zijn genade. En je kon niet langer zonder hem. En terwijl je luisterde naar zijn stem, werd je steeds dichterbij gebracht. En toen heeft hij je geborgen. Verborgen in die buidel van de levenden. En dan leert hij je hoeveel hij van je houdt. En als je zo in Gods hand ligt, dan ben je veilig voor alle gevaren. Daar word je een ander mens van, weet u. Omdat je leven dan met Christus geborgen is bij God. Dan hoef ik er niet meer voor te strijden. Voor mijn recht om mijzelf te verlossen. Dan mag ik weten, ik ben verlost. Want Jezus stierf voor mij. En dat is een zekerheid die gaat over dood en graf heen. Ja, ik weet wel, er wordt hier allereerst gesproken over de bewaring voor het tijdelijke leven. Maar dan heeft Calvijn wel gelijk als hij zegt, als God dit nou doet voor je gewone leven, dat als een bloempje zomaar kan verteren, wat zal hij dan niet voor het eeuwige leven doen? Israël heeft dat begrepen. Als je op een kerkhof komt van Israël, dan staat er vaak op de grafsteen, hier hebben wij het lichaam gelegd van die en die, vertrouwend dat zijn ziel gebonden is in de buidel van het leven bij God. Johannes de Heer zingt ervan, dat oude lied, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Nou zegt Abigail, als je daar nou uit leeft, daar hoef je niet aan te twijfelen in het geloof. Daarom mag je het in Gods hand leggen. Vertrouw u erop, en jij, dat God voor je zorgt. Dat hij niet loslaat wat hij begint en begonnen is. Dat is nodig. Je kunt je leven namelijk ook in eigen hand houden. En dat eindigt in de duisternis. Dan ben je als een steentje in de slinger. De vijanden van zal de Heere wegslingeren uit de holte van de slinger. Dat gebeurt met allen die zich tegen God verzetten. Je ziet het zomaar gebeuren, zo'n slinger, dat is een klein lapje. En dan leg je daar een steen in en dan slinger je en dan gaat die steen een eind weg, donker in. Je vindt hem nooit meer terug. Zover dat je er niets meer van terugvindt. Psalm 37, nog even. En de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Dat is erg. Dat je dan weggeslingerd wordt uit het licht van God. Het donker in. De buitenste duisternis. En daartegenover de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Dat is leven met God. Dicht bij zijn hart, in dat bundeltje van de levenden. Ik ben van hem en hij is van mij. O naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn, ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn, bij dat hart van God. Amen. voortgaan, danken en bidden in de voorbeden willen we denken aan de broeders die hun verkiezing hebben aanvaard en de andere broeder die zijn verkiezing niet kon aanvaarden. We denken bij de zieken aan de heer W.G. Wassenburg van de Dussenvliet 43 die in het Erasmus ziekenhuis verblijft, ook aan anderen die chronisch ziek zijn. We denken ook aan de familie van der Linden, waarvan moeder en oma is overleden, maandag jongstleden is begraven. Mevrouw Leentje van der Linden van der Sluis. Laten we samen bidden. Heren, we komen tot u en we bidden van u, geef dat we u zo mogen kennen. Zoals Abigail dat zegt, gebonden in dat bundeltje der levenden, dicht bij uw hart. Dat is genade. Daarom bidden we u er ook om. En dat we dat leren mogen en steeds meer leren mogen ook in het geloof. Geef dat ook in het bijzonder aan mensen die het moeilijk hebben, die onder vuur liggen, die in de tang zitten, misschien op hun werk of in hun omgeving of op school of bij de studie. Je kunt allerlei dingen meemaken. En dan ben je zo geneigd om er maar in te vliegen. En ik zal wel even. Leer het ons in uw handen leggen en het van u te verwachten. Geef dat we moed mogen putten, ook in moeilijke tijden, uit dat ene dat u nooit loslaat wat uw hand begon, dat u uw werk zult voltooien, door alles heen uw sporen trekken zult. En dat er een tijd komt waarin de tijd voorbij is, dat het over is, al die strijd en al die moeite. 10.000 redenen om u te danken. Ja, daarom, heren, raken ze tot in eeuwigheid niet uitgezongen, want er zijn er nog veel meer. Eeuwig zingen van uw goedertierenheden, van die trouw van u, van die liefde van de Heere Jezus Christus, waarmee u ons leven dragen wilt. Geef dat jongeren en ouderen dat mogen ervaren. Een moeder in haar gezin, een vader in het gezin, iemand die alleen staat, iemand die alleen achtergebleven is, dicht bij uw hart. Daar is het goed. Daar wilt u ons brengen om ons te zeggen, ik weet waar je woont en ik weet wie je bent en ik zal je niet loslaten. Mijn genade, die is genoeg. We bidden u, heren. Schenk die zegen ook in het midden van de gemeente. Leer ons op elkander acht geven in het geloof en in liefde. Zorg hebben voor elkaar. En breid uw rijk uit. Wil zo ook hier de gemeente zegenen. Geef de kerkenraad uw zegen. Ook die broeders die verkozen zijn en het aanvaard hebben. En de andere broeder die helaas moest bedanken. Geef hen rust en kracht en stel ze tot zegen. We bidden voor de zieken. Voor meneer Wassenburg, heren, wees hem nabij, voor alle andere zieken, langdurig misschien. U kent al die zorgen en vragen. Wil voor lichaam en ziel zorgen, troost alle rouwdragenden, ook hen die bij het open graf stonden in de afgelopen week. Heren, bemoedig hen en vertroost hen en geef dat ze ervaren mogen. Het is Israëls God die krachten geeft. We bidden voor het werk van de Stichting Gaven. We bidden voor mensen die het moeilijk hebben, ook in psychische zorgen hebben. Je ziet het niet aan de buitenkant, maar je kunt zoveel meedragen. Heere God, houd ze vast als ze door duisternissen en moeite heen gaan. We bidden voor uw werk wereldwijd. We bidden voor onze regering en onze overheid, ook in deze tijd. Maar de vele vragen waarin we voorgesteld worden, geef wijsheid en leiding. Zegen het werk van zending. Zegen het werk van Stichting Gaven. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit, opdat mensen de Heer Jezus Christus mogen kennen. In deze wereld vol van geweld, geef vrede, Heere. Geef vrede. De mensheid wacht al zo lang. En dan mogen we uitzien naar die grote dag waarop uw rijk komt en heel de wereld zal weten dat u koning bent, Heere Jezus Christus. Heere, vergeef al het zondig en verkeerde deze dienst. Zegen het goede. Heb dank voor uw woord. Heb dank voor al wat u gaf. Wat bent u toch een goede God voor zondige mensen. Dat wilt u ons elke keer maar weer leren. Geef dat we het in ons hart meedragen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, zesde vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.